Vanavond, broeders en zusters, gaan we dan weer naar Prediker, naar een ander gedeelte. En ik moet u eerlijk zeggen, als je het boek Prediker een eerste keer leest, dan is dat over het algemeen niet zo opwekkend. Maar als je dan nader onderzoekt, dan zijn er toch ook wel hele bijzondere gedeelten te vinden in dat Bijbelboek. En we komen er nu ook eentje tegen. Een beetje merkwaardig gedeelte. Dat is hoofdstuk 7. En daar lees ik vanaf vers 25. Daar zegt de prediker, Salomo. Hij zegt, ik keerde mij om en mijn hart om te weten en om na te speuren en te zoeken wijsheid en een sluitrede en om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. En ik vond een bitterder ding dan de dood. Schrik niet. Een vrouw, welker hart netten en garens en haar handen banden zijn. Wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden, dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Eén man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar ze hebben vele vonden gezocht. U zult het met me eens zijn, dat is een bijzonder gedeelte. He, met uiteraard een betekenis, want ja, om daar zomaar iedere vrouw in te vullen, dat gaat natuurlijk wel een beetje erg ver. In ieder geval, wat de prediker heeft gedaan is, hij keerde zich om, dat betekent dat hij dus rondging. En mijn hart, dat betekent namelijk mijn hart, hij met zijn hart zocht naar wijsheid. Om te weten en om na te speuren en te zoeken wijsheid. Dus hij deed er veel moeite voor. Want hij ging ze naspeuren en zoeken. Nou, de schrift zegt, wie zoekt, die zal vinden. Als je eerlijk zoekt, dan vind je dus ook oprecht de wijsheid. En hier staat dat hij daarnaar zocht. Wijsheid en een sluitrede. Een sluitrede, dat is een woord wat met gedachten te maken heeft, conclusies, beraadslagingen. Dus het gaat om wat je dus onderzoekt. En om te weten de goddeloosheid, de zotheid en de dwaasheid, der onzinnigheden. Hij zocht dus twee kanten uit. In deze wereld zocht hij naar wijsheid en een sluitrede. En hij zocht ook de goddeloosheid, der zotheid. Dus wat je in de wereld tegenkomt. En de dwaasheid der onzinnigheden. En ja, hij kwam ook tot een conclusie. Daar staat iets eerder in Prediker. Laten we die ook maar even lezen. Dat staat in Prediker 2. Vers 13. Toen zag ik dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid. Gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Dus wijsheid komt overeen met licht en dwaasheid komt overeen met duisternis. En de vorst van de duisternis, dat is in de Bijbel de duivel. En dus de dwaasheid die in deze wereld soms als wijsheid wordt aangeduid door de mensen, is in Gods ogen gewoon dwaasheid. De dwaasheid komt uiteindelijk bij de tegenstander vandaan. Op allerlei wijze merk je dat in deze wereld. Maar ben je op zoek naar de wijsheid en je merkt dat het licht uitnemender is, dan gaat je ook het licht op. Dan word je ook verlicht. Want het licht krijg je van God zelf die licht is. En als je in geloof je wendt tot God, dan zul je inderdaad ook verlicht worden in je hart en daarna vervolgens ook verlichte ogen mogen ontvangen, waar Paulus voor bidt, voor de gelovigen in de gemeente te Efeze. Maar De prediker zocht naar die wijsheid om dat te kunnen doorgronden, om ook de zogenoemde wijsheid in de wereld, maar die hij beschrijft als goddeloosheid der zotheid en dwaasheid der onzinnigheden, om die ook te doorgronden. Dus hij heeft van alle kanten geproefd. En hij kwam tot de conclusie dat volgens hoofdstuk 2 dat de wijsheid echt licht geeft. En dan moet je bij God zijn, want God geeft licht. God geeft wijsheid. En zijn woord is waarachtig het licht wat ons geschonken is. Uw woord is een lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. Dus in het woord van God vind je zijn wijsheid. En wij hebben die geest ontvangen om ons te kunnen leiden in al die waarheid van dat woord. Hij was dus serieus op zoek. En als hij dan op zoek is en iets vindt, dan komt hij in dit gedeelte tot een aantal conclusies wat hij ontdekt. Het eerste wat hij tegenkomt in vers 26 is: en ik vond een bitterder ding dan de dood. Nou, de dood, dat is iets wat ieder mens schuwt. Dat is een vijand. Ook voor gelovigen is het nog een vijand, ook al is de dood door de Heer Jezus overwonnen. En wij feitelijk dus ook geen vrees voor de dood hoeven te hebben. Ja, wij kunnen wel ontslapen, maar dan weten we ook dat we bij de Heer zijn. Maar toch, de dood is dikwijls nog een vijand. En het is de laatste vijand die overwonnen wordt uiteindelijk door de Heer. Staat er 1 Korinthe 15. Maar door zijn opstanding heeft hij de macht van de dood al weggenomen. Dus dat wacht ieder mens. Ieder mens weet dat eenmaal zijn leven voorbij gaat en dan is het daar de dood wat je wacht. Stelt me het liefst zo lang mogelijk uit, natuurlijk. En wij hebben ook niet zoveel haast, eerlijk gezegd, natuurlijk, als gelovigen. Maar dan staat er dat hij dat nog iets bitterder vond dan de dood. En dat beschrijft hij met een vrouw. Letterlijk staat er in het Hebreeuws de vrouw. Het gaat dus niet over zomaar een vrouw. Maar het gaat over een specifieke vrouw. De vrouw in een bepaalde hoedanigheid. Welker hart netten en garend zijn. Staat in meervoud. En haar handen zijn banden. Dus je komt door die vrouw in gevangenschap. Terwijl de Heer ons juist in de vrijheid stelt. Mijn woorden zullen u vrijmaken, zei hij tegen de Joden. En als je in de waarheid blijft, zal de waarheid u vrijmaken. En wij zijn in de vrijheid gesteld. En we zouden ons dus niet wederom met het juk der dienstbaarheid laten bevangen. We zijn volkomen vrij geworden. Maar deze vrouw heeft in haar hart netten en garens. En haar handen zijn banden. Het rijmt ook nog. Maar je wordt er dus door in gevangenschap gebracht. Als je je door die vrouw laat imponeren, als je daardoor verleid wordt, als je daardoor met haar in zee gaat, op een of andere wijze, sta je in een gevangen positie. Kom zo op die vrouw terug. Maar er staat: wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar ontkomen. Die wordt dus niet in gevangenschap gebracht. Die komt in de vrijheid te staan. Maar dan moet je goed zijn voor Gods aangezicht. Nou, en als we nou vers 20 hier lezen, hiervoor, Prediker 7, vers 20, dan staat: voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Dus er is van nature niemand die goed doet. Dat staat ook in Romein 3, hè? En de mens is een zondaar. Of je nou Jood is of Griek, dat maakt niet uit. Ze zijn allen onder de zonde, zei Paulus in Romeinen 3. En hij zegt: er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er is niemand die goed doet, ook niet één. En als hij dan toch staat dat iemand goed is voor Gods aangezicht, dan is dat dus per definitie iemand die gelooft. Een rechtvaardige. Vorige keer hebben we in Prediker 9 gelezen en toen zag je daar een aantal synoniemen. Misschien moeten we dat nog een keer doen. In Prediker 9. En dan zie je dat de goede de rechtvaardige is. En dat is dus de gelovige. Prediker 9 vers 2. Alle ding wedervaart hun gelijk allen anderen. Eenderlei wedervaart de rechtvaardige en tegenover de rechtvaardige staat de goddeloze. De goede en, of namelijk de reine, zowel als de onreine. Nou, dan hoef ik eigenlijk nog niet verder te lezen, maar er zijn nog een paar vergelijkingen. Zowel die die offert als die die niet offert, gelijk de goede, alzo ook de zondaar. Dus de goede is de reine, de goede dat is degene die rechtvaardig is, en degene die niet goed is, is de goddeloze, de onrechtvaardige, de onreine, de zondaar. Dus als je voor Gods aangezicht goed bent, en bij God is geen aanneming des persoons, God ziet het hart aan, en als dat een gelovig hart is, dan ben je in zijn ogen goed voor zijn aangezicht. Per definitie ben je dan een rechtvaardige, een gelovige. En die kan van die banden van die vrouw ontkomen. Die wordt dus in de vrijheid gesteld. En dat kan alleen door het verlossingswerk van Christus. Van hem staat geschreven dat hij ons heeft vrijgemaakt. Romeinen 6. Van de macht van de zonde. En van de macht van de dood. Want het loon van de zonde is nu eenmaal ook de dood. En als je bevrijd bent van de heerschappij van de zonde, door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, dan heeft de dood feitelijk ook geen macht meer over je. Je bent uit de dood overgegaan in het leven. Je hebt eeuwig leven ontvangen. En de Heer die maakt dus mensen die van nature gevangen zitten, vrij. De mensen denken dat ze juist vrij zijn van nature, maar ze zijn het niet. Ze zijn gebonden. Ze staan onder de heerschappij van de zonde, ook al kennen ze dat niet. En daarmee van de dood en van de wet eventueel, voor zover men daar zich wat aangelegen laat liggen, of van de eerste beginsel van deze wereld. En dan gaat het niet zozeer om de wet van Mozes. En uiteindelijk staat ieder mens onder de heerschappij van de boze, die immers het geweld des doods heeft. En daarvan kun je verlost worden, maar dan moet je je wenden tot de verlosser, en dat is de Heer Jezus. Hij is degene die ons in de vrijheid heeft gesteld. Dus wie goed is voor Gods aangezicht, en dat had immers met ons onderwerp te maken, hoe wordt de rechtvaardig gelovig in Prediker beschreven? Nou, hier heb je er een voorbeeld van. En daar staat achter, daarentegen de zondaar, die is dus niet goed voor Gods aangezicht, zal van haar gevangen worden. Dan blijft dus de vraag over, wie wordt nou met die vrouw bedoeld? En daar kun je verschillende antwoorden op geven. Soms wordt het heel algemeen gezegd en dan past men het toe op het kiezen van een relatie. Namelijk dat je niet met een ongelovige vrouw moet gaan trouwen. Dat is ook niet te verkiezen trouwens. Als je een gelovige bent, kun je beter geen relatie aangaan, geen verkering zoeken of hoe je het ook noemt, met een ongelovige. Want de kans dat die ongelovige tot geloof komt is misschien wel aanwezig, maar het gebeurt vaker andersom. Dat prille geloof wat bij die jongeling of bij dat jonge meisje is, dikwijls wegebt doordat die ongelovige hem of haar wegtrekt van de dingen van de Heer. Dat zie je vaker gebeuren. En de schrift houdt dus voor om vooral iemand te zoeken die ook de Heer lief heeft. En dus wat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 staat, dat we geen ongelijk juk zouden aangaan met de ongelovigen. Maar kies dus voor iemand die ook de Heer Jezus lief heeft. Dan heb je een goede basis voor je verdere leven samen.
Waar stond dat zo?
2 Korinthe 6. Ik wil het wel even opzoeken. Dat is maar een hele algemene toepassing. 2 Korinthe 6 vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft licht met de duisternis. Het staat dus tegenover elkaar. En je kunt wel van iemand houden naar het vlees, hè, omdat die aardig is en je die lief vindt. Maar naar de geest, dat wil zeggen in je hart, kun je, als die niet gelooft, heb je geen echte band. En dat kun je toepassen op het aangaan van relatie, maar dat kun je ook toepassen bijvoorbeeld op het aangaan van een verbintenis in het bedrijfsleven. Als je als christen een bedrijf hebt, kun je beter niet samengaan met iemand die geen christen is, want dan zijn de visies dikwijls verschillend. En dat geeft daarna dikwijls strijd. Maar dit is een vers wat je hierop zou kunnen van toepassing brengen. En het volgende vers zegt het heel scherp in vers 15. Wat samenstemming heeft Christus met Belial? En Belial is dan een naam voor de tegenstander van God. Er is dus geen overeenkomst. Het een is licht, het ander is duisternis. En de gelovige heeft geen werkelijk deel met de ongelovige. En dat is dan een oppervlakkige toepassing van die vrouw, waar hier wordt gezegd welke hart netten en garens zijn en haar handen zijn banden. Een vrouw die niet gelooft kan inderdaad een blok aan je been worden als je als gelovige verder wilt met de Heer. Dat kan. Maar hier wordt het beschreven als iemand die ook in het hart netten heeft. Dus die daar in haar hart vol van is. Het is dus meer dan alleen deze oppervlakkige toepassing. En het staat ook in het Hebreeuws de vrouw. Het gaat dus om een specifieke vrouw. Nou, dan is de volgende toepassing. Is uiteraard dat in de schrift ook Israël als de vrouw beschreven wordt. De vrouw van de Heer, Jehovah. En Israël heeft een relatie met de Heer gehad. Die zij zelf verbroken hebben. En dat was een huwelijksverbond. Waarbij de Heer de man was en Israël het volk de vrouw. En in Jeremia 31 staat bijvoorbeeld ten dagen dat ik u getrouwd had. Maar ze zijn overspelig geworden. Ze wordt ook als een overspelige vrouw, een hoer, beschreven in de schrift. Het ontrouwe Israël, de beide huizen van Israël. En uiteindelijk is dat huwelijk dus een einde aangekomen. De Heer heeft zijn vrouw met een scheidbrief weggezonden. Het noordelijke rijk, Israël, 10 stammen. En het zuidelijke rijk, waar hij dan zijn verbintenis mee had, is ook beëindigd omdat de man uiteindelijk gestorven is. En daarom zou men worden van degene die uit de doden is opgestaan. De levende Christus, Romeinen 7. En die vrouw, ja, die kenmerkt zich in de schrift met de wet, die zij niet als het woord Gods hanteerden vanuit geloof, maar voor hen werd het als een gebod op gebod, een regel op regel, hier weinig, daar weinig. En dat wordt dus tot een strik. En zelfs in de dagen van de Heer Jezus waren daar de Joodse leidslieden, de fariseeën en de schriftgeleerden, die zware inzettingen en wetten legden op de schouders van de Joodse mensen, maar ze hielden zich er zelf niet aan. En ze gingen soms stad en land, zee en land om een jodengenoot te maken, zegt de Heer Jezus van hen. En jullie maken van zo iemand, als die zich bekeert tot het jodendom, tot jullie jodendom, dan maken jullie daarvan een kind ter hel. Iemand die uiteindelijk de dood wacht en zelfs de tweede dood. Dus dat is een vrouw die je wel degelijk in gevangenschap brengt. Dat kan dus het volk Israël zijn.
Voor Israël of specifiek de Joden in dit geval?
In het Oude Testament was Israël als noordelijke rijk ook altijd ontrouw geweest. Dus dat was ook een feitelijk een ontrouw volk, waardoor je niet tot de Heere kwam met al hun afgoden. En in Jesaja hoofdstuk 28 wordt het gezegd van heel Israël, alle stammen. En later is het toen het rijk gescheiden werd en het noordelijke rijk weggevoerd werd, was Juda nog erger dan het noordelijke rijk, staat ervan geschreven. En tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. En dus bij de dagen van de Heer Jezus moet je denken aan het Joodse volk. Dat klopt, ja. Maar in principe is het gewoon dat volk wat feitelijk ontrouw is geweest. Een andere toepassing die meer naar de toekomst ligt, dat is een vrouw die genoemd wordt Babylon. In Openbaring 17. Daar staat dat zij is de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Moeten we dat even lezen? En die vrouw brengt je ook in gevangenschap als je niet goed bent voor Gods aangezicht, als je geen gelovige bent. Dat is Openbaring 17, En daar staat van geschreven in vers 1 dat Johannes getoond wordt het oordeel over de grote hoer die daar zit op vele wateren. En de wateren, dat zijn de volkeren en de natiën, volgens vers 15. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, dus de mensheid, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En dan ziet hij een vrouw op een scharlakenrood beest. En die vrouw was bekleed met allerlei edelgesteenten. En dan wordt in vers 5 gezegd hoe die vrouw heet. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat die vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Dat zijn de toekomstige martelaren. Na de opname van de gemeente zijn er ook gelovigen die dus hun leven moeten geven, omdat ze de Heer trouw willen zijn. En dat kost hun inderdaad het leven. En deze vrouw, dat is Babylon, wat de hoofdstad zal zijn van heel de aarde, van dat laatste wereldrijk. En als je met dat rijk in zee gaat, als je daar bij wilt horen, kom je ook in gevangenschap terecht. Want je wordt geacht je knieën te buigen voor het beeld van het beest. En je wordt geacht dat merkteken te aanvaarden om daarmee te kunnen kopen en verkopen. Dus je zit in gevangenschap. Je bent gebonden. Maar er zijn dan ook gelovigen die dat niet doen. Die dat weigeren. Die het wellicht met de dood moeten bekopen, maar daarna, bij de aanvang van de 1000 jaren weer opgewekt worden, staat in de schrift, Openbaring 20. En dan met de Heer die 1000 jaren zullen regeren. En die zijn dus wel behouden voor tijd en eeuwigheid. En hebben die hoge positie, omdat ze zelfs zo in de dood vernederd geworden zijn omwille van het getuigenis van de Heer Jezus. Dat is een toepassing. Maar de meest algemene toepassing is gewoon dat het gaat om de vrouw die in de schrift aangeduid wordt met de wijsheid van deze wereld. Daarbij moet ik opmerken dat het woord voor wijsheid, het Hebreeuwse woord gogma, wat we kennen nog in het woord gogem. Iemand is gogem, slim. Gogma is het woord voor wijsheid in het Hebreeuws en dat is een vrouwelijk woord. De uitgang aan het eind, dat is een he, dat is een vrouwelijke uitgang. Dus wijsheid is vrouwelijk. En als het Gods wijsheid is, is het vrouwelijk ten opzichte van hem. Het is van hem uitgegaan. Wat van God, die de man is, uitgaat, is altijd in die verhouding vrouwelijk. Maar je hebt ook de wijsheid van deze wereld. En die wijsheid, die brengt je niet nader tot God. Die houdt je dikwijls ver van God af. En of het dan een religie is, of het is een ideologie, of het is een of andere politieke beweging, of wat dan ook, daar is gewoonlijk geen plaats voor de Heer, of maar in beperkte zin, maar dan nog wordt er niet vaak gekozen voor een overgave van je leven aan de Heer. Want pas dan ben je goed voor God aangezien. En die vrouw, die brengt je dus ook in gevangenschap. De Heer zegt in zijn woord in 1 Korinthe hoofdstuk 3... bijvoorbeeld dat de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Maar als je daarmee in zee gaat, raak je gevangen. Veel mensen denken dat als je een bepaalde religie volgt, boeddhisme of hindoeïsme of welke andere vorm ook, dat je dan verlicht wordt en dat je in een soort vrijheid terechtkomt. Maar dat is niet zo, je raakt gebonden. En daardoor raak je steeds verder in een strik. En dat is een strik uiteindelijk van de duivel. Daar kun je uit bevrijd worden, maar dan moet je goed zijn voor Gods aangezicht. Moet je je wenden tot degene die werkelijk wijsheid geeft. En dat is Christus. Christus is de wijsheid Gods. Hij is de kracht Gods. En in hem zijn al de schatten, de wijsheid en kennis verborgen. Dus als je die wijsheid gelooft, als je je daartoe wendt, sta je in de vrijheid. En dan word je vrijgemaakt van al die vormen van verbinding die er zijn onder deze religies en ideologieën die er ook maar in de wereld zijn. En dat wordt ook met een vrouw beschreven in de Bijbel. En ik geef er een voorbeeld van. Dan moeten we even naar Spreuken toe. Spreuken hoofdstuk 9. Spreuken hoofdstuk 9. En daar zie je in dat hoofdstuk twee tegenover elkaar. De ene, dat is de wijsheid van God zelf. Die wordt ook in vrouwelijke zin aan ons voorgesteld. Het zijn vrouwelijke begrippen die daar genoemd worden. Zij roept, haar wordt gebruikt, een bezittelijk voornaamwoord. En dat lees je tegenover daarna een zotte vrouw. En je moet eens opvallen hoeveel ze op elkaar lijken en toch hoe verschillend ze zijn. Ik begin maar met de positieve, dat is in vers 1. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Dat is de schepping. De opperste wijsheid, dat is God zelf. Hij is de alleen wijze God en heeft zich geopenbaard in Jezus Christus, die de wijsheid Gods is. Zij heeft daar zeven pilaren gehouden, wat we gewoonlijk van toepassing kunnen brengen op het heilsplan van God gedurende zeven bedelingen, zeven fasen die uiteindelijk leiden tot de komst van een nieuwe schepping. Vers 2. Zij heeft haar slachtvee geslacht. Dat slachtvee, wat ik even zo noemen, dat herken je vast. Dat staat ook in Jesaja 53 beschreven als een lam. Een lam wat stom is voor zijn scheerders, maar wat zich toch liet slachten. Dat lam is niemand anders dan de Heer Jezus. Jesaja 53, vers 7. Het paaschalam. De Heer heeft zijn slachtvee geslacht. Het lam wat voor ons geslacht is, dat is de Heer Jezus. Ook ons paascha is geslacht, namelijk Christus. Zij, de opperste wijsheid, God zelf, heeft haar wijn gemengd, in de zin van ingeschonken. Het is niet zo dat God water bij de wijn doet, integendeel. Het is pure, zuivere wijn. Ook heeft zij haar tafel toegericht. En hier heb je dus een tafel en wijn bij elkaar. En de tafel, daar staat dus wijn op. En op de tafel staat ook iets om te eten, en dat is het brood. En brood en wijn, dat zijn de tekenen die de Heer Jezus later centraal stelde. Als de tekenen van het nieuwe verbond. Het brood als zijnde beeld van het lichaam van Christus. En de wijn als het bloed van het nieuwe verbond. Dat heeft ze gereed gemaakt, de wijsheid. Dus God heeft dat klaargezet. En ze heeft haar dienstmaagden uitgezonden. En zij nodigt op de tinnen der hoogten der stad. Dus op de hoge plaatsen. De wijsheid roept. Via haar dienstknechten, haar dienstmaagden. Profeten, dienaren van God, later ook apostelen. En die zegt dan, wie is slecht? Nou, dat is ieder mens van nature. Hij keerde zich herwaarts. Kom hier. En de Heer Jezus zei, komt herwaarts allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Kom herwaarts. En tot de verstandeloze zegt zij, komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd of ingeschonken heb. Een uitnodiging om deel te hebben aan het nieuwe verbond. Het brood en de wijn als tekenen van het nieuwe verbond. Verlaat de slechtigheden en leeft. Komt tot bekering dus. En ontvang het leven wat er is in de Zoon. Het eeuwige leven. En treed in de weg des verstands. Op dat moment kun je pas verstandig worden. Want van nature ben je dwaas. En de wijze waarop dat gebeurt, dat staat in vers 10. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. En de wetenschap der heiligen is verstand. Dus zodra je de Heer begint te vrezen, en heilig ontzag hebt voor hem en zijn woord, en dat doe je door geloof in Christus, dan weet je dat je de wijsheid van de Heer mag leren verstaan. Hij geeft dan die wijsheid. Dus het eerste deel van Spreuken 9 spreekt over de opperste wijsheid die in een vrouwelijke hoedanigheid aan ons voorgesteld wordt. Maar daartegenover komt nu een andere vrouw. En dat is die vrouw met haar handen die banden zijn, die strikken zijn, waar je in gevangenschap komt. En dat is vanaf vers 13, daar staat, een zotte vrouw is woelachtig, het is dus een dwaze vrouw, onrustig, de slechtigheid zelf en weet niet met al. Ze weet helemaal niets. En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad, om te roepen degenen die op de weg voorbij gaan. Dus zij nodigt ook uit. Zij nodigt de mensen ook uit om tot haar te komen. Maar het zijn wel mensen die hun paden recht maken. Weet u, Spreuken 3 zegt: vertrouw op de Heere en Hij zal uw paden recht maken. Vertrouw op de Heere en Hij zal uw paden recht maken. En deze mensen maken hun paden recht. Dat wil zeggen dat ze dus zichzelf rechtvaardigen. En dat betekent dus dat dat mensen zijn die in eigen kracht verlichting zoeken, die in eigen kracht rechtvaardigheid teweeg willen brengen. En voor die mensen heeft deze vrouw ook een boodschap. Die zegt, en dan moet je eens opletten, zegt precies hetzelfde als de opperste wijsheid. Want in vers 4 stond hetzelfde als wat nu in vers 16 staat. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts en tot de verstandelozen zegt zij: de gestolen wateren zijn zoet. Het is geen wijn, maar het is gestolen water. En die zijn zoet. En water is in de Bijbel dikwijls een beeld van het woord van God. Maar het zijn gestolen wateren. Het is het woord van God wat door de tegenstander ingepikt wordt en misbruikt wordt en veranderd wordt en verdraaid wordt. Denk maar aan de Heer Jezus, die werd ook verzocht. En een van de verzoekingen was: er staat toch geschreven in die psalm, psalm 91, vanaf vanzelf, dat u van de nok van de tempel kunt afspringen, want uw engelen zullen u dragen. En de Heer zegt: dan zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus de duivel citeerde de schrift, maar verdraaide dat buiten de context om. Het is dus gestolen water. En die zijn kennelijk zoet. Ja, voor degenen die hun paden recht maken, kennelijk wel. En het verborgen brood is lieflijk. Er is dus wel brood, maar het is verborgen. Als je dat naar het Latijn vertaalt, dan is het occult. Het is een woord, maar het is niet zuiver. Het is niet het verborgen woord van God met betrekking tot het heilsplan van God, wat ook deel uitmaakt van zijn heilsplan, de verborgenheid, of de bedeling der verborgenheid. Nee, dit is verborgen woord, verborgen brood. En dat is lieflijk, zegt ze. Dat is aangenaam voor je. Ja, voor het vlees. Maar voor de eeuwigheid heeft het geen waarde. En daarom staat erachter: maar hij weet niet dat al daar doden zijn, haar genoden zijn in de diepten der hel. Dat is het uiteindelijk waar het op uitloopt. En ik hoop dat u dat verschil ziet tussen die twee vrouwen. De ene is de opperste wijsheid die in een vrouwelijke hoedanigheid aan ons voorgesteld wordt. Zij roept, ze heeft haar huis gebouwd. Dat is God die van zijn wijsheid tot de wereld spreekt om mensen tot hem te trekken en deel te laten hebben aan zijn brood en zijn wijn, het nieuwe verbond. En daardoor krijg je leven. Maar die andere vrouw, die zotte vrouw, die brengt je in gevangenschap. Die leidt je tot de dood. Zelfs staat hier: haar genoden zijn in de diepten der hel. Het woord Sheol staat daar. Dat is het dodenrijk. Dus het lijkt voor het vlees aangenaam, maar uiteindelijk is het helemaal niet aangenaam. En dus kun je maar beter richten op de uitnodiging van de Heer die zegt: kom maar tot mijn huis, kom maar tot mijn wijsheid. En ik heb een tafel bereid, daar mag je aan zitten. En zo worden in het Nieuwe Testament uitgenodigd om aan de tafel des Heren te zitten. En in datzelfde hoofdstuk waarover de tafel des Heren gesproken wordt, zegt Paulus: en ik wil niet dat jullie gemeenschap hebben met de demonen, de boze geesten. Dat kan niet samengaan. En boze geesten worden volgens het Nieuwe Testament ook door de tegenstander gebruikt om allerlei leringen in de wereld te propageren. 1 Timotheüs 4, zoek het maar eens na, staat dat. En dat is dus een gevaarlijke vrouw. Een vrouw die je in gevangenschap brengt. Maar wij hebben daar geen hinder meer van. Het is een vrouw die wel degelijk in de wereld actief is, meer dan ons lief is. En je ziet om je heen gebeuren, op allerlei wijzen. Maar wij zijn door Christus in de vrijheid gesteld. Wij zijn goed voor Gods aangezicht, omdat wij geloven in Hem. En dus staan wij vrij. vrij van elke wet, van elke regel, van elke eerste beginsel er ook mogen zijn in de wereld. We zijn volkomen vrij om de Heer te kunnen dienen. En die vrouw is er dan wel, maar voor ons is die vrouw niet meer een realiteit. We weten dat ze er is met haar boodschappen en haar verleidingen, maar wij houden vast aan de waarheid. Wij houden vast aan de wijsheid van God. En daardoor staan wij vrij voor God. Als je dan terugkeert naar Prediker 7, dan zie je dat de zondaar door haar gevangen wordt. En als je het Nieuwe Testament erop naleest, dan zie je dat daar ook nog wel wat waarschuwingen genoemd worden in dit licht van die vreemde vrouw, die zotte vrouw, die vrouw die je in gevangenschap brengt. En dat is dan de wijsheid van deze wereld, die feitelijk door de tegenstander gepropageerd wordt op allerlei wijze. Laten we een paar versen van lezen. Dat is gewoon gemeentelijke waarheid, bijvoorbeeld Efeze 4. Efeze 4, vers 14. Daar staat: opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. En als er sprake is van listigheid, dan is dus de slang actief, de oude slang. Genesis 3 staat al dat de slang het listigste dier was. En die heeft in de hof ook nog wel wat teweeg gebracht door de vrouw te verleiden en de zonde uiteindelijk daar teweeg te brengen. Maar wij zouden doen wat in 15 staat, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Daar heb je dus die vrouw die in gevangenschap brengt, beschreven als alle winterleer, bedriegerij van mensen. En je wordt daardoor tot dwaling gebracht. En wij wandelen juist in het licht en houden vast aan de waarheid. Een Colossensebrief heb je ook een voorbeeld. Colossense hoofdstuk 2, vers 6. En daar staat: gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt al zo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijn in hetzelfde met dankzegging. Zie toe, nu komt een waarschuwing in vers 8, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie. Dat is het Griekse woord voor wijsbegeerte. Een filosoof, dat is iemand die een wijsgeer is. Maar dat is in de wereld zo. Hier is het negatief. In de schrift is er maar één die werkelijk filosoof genoemd kan worden. En dat is God zelf. Het woord sophos, dat is het Griekse woord voor wijsheid. En philos betekent dat je er een vriend, een liefhebber van bent. En wij zijn vriend, dan wel liefhebber van Gods wijsheid. En in de wereld heb je de menselijke filosofie. Talloze filosofen, vanaf Plato tot vandaag de dag aan toe, die hun eigen gedachten op een of andere manier in de wereld brengen, waardoor je eigenlijk op een dwaalspoor gebracht wordt. Staat ook achter: een ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen van deze wereld en niet naar Christus. Wees gewaarschuwd, zegt de Heer bij monden van Paulus. Laat je niet als een prooi wegvoeren door die wereldse filosofie, die wereldse wijsheid. En een prooi, die zit gevangen. Denk maar aan een roofdier. Als die een dier op het oog heeft wat hij bespringt, dan zit hij vast. Dan kan hij geen kant meer uit. Het leidt ook nog tot de dood gewoonlijk. Nou, dat is de gedachtegang. De wereldse wijsheid, de wijsheid van deze wereld, de wijsheid die door de mensen bedacht wordt, daar heeft Paulus ook geen hoge pet van op als hij erover schrijft in 1 Korinthe 2 en 3. En hij zegt: ik kwam tot jullie Korinthers ook niet met woorden van menselijke wijsheid, opdat jullie geloof zou rusten op de kracht van God en niet op wat mensen vertellen. Ons geloof zou gebaseerd moeten zijn op de kracht van God. En de kracht van God kun je omschrijven als het woord van God. Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. De eerste Jood en ook de Griek. En de kracht Gods kun je omschrijven als Christus zelf. Hij is de kracht Gods. En in 1 Korinthe 1 wordt zelfs ook gezegd dat het evangelie des kruises, wat voor de wereld een dwaasheid is, is voor ons juist een kracht Gods, omdat we erdoor behouden worden. Ons geloof zou gebaseerd moeten zijn op wat het woord van God zegt. Dat geeft ons houvast. En die dwaze vrouw, die zotte vrouw, die dus eigenlijk jou in gevangenschap kan brengen, de wijsheid van deze wereld, we weten dat die er is. We komen ze ook dikwijls tegen, om ons heen. We horen ze geregeld, in allerlei vormen. Maar wij houden puur vast aan Christus. En aan zijn woord. En dat geeft je vrijheid. Dat geeft je zekerheid. En dan word je niet gebonden. En daar is nog zo'n schriftplaats. Dan gaan we even door naar Hebreeën 13. Ik meen dat we die vorige keer een ander verband ook nog gelezen hebben. Hebreeën 13. Vers 9. Wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. En zeker van onze bedeling waarin we leven. De bedeling der genade Gods. En niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Spijzen is dat wat je tot je neemt, wat je eet en wat dus één met jou wordt. Nou, wij eten van het brood des levens. Wij eten van het woord Gods. En dat geeft ons ook leven. Het woord van God is immers levend en krachtig. Maar die vreemde leringen en verscheidene leringen, die nemen we niet tot ons, want er is geen nut voor ons. We houden ons hart gericht op genade. En dat houden we vast en dat geeft ons vrijheid. Want genade is ook het kenmerk van het nieuwe verbond.
Spijzen staat hier toch gelijk aan wet?
Ja, dat kan hier als wet gelezen worden. Zeker als je het heel smal neemt, dan staat tegenover genade wet. Maar in andere schriftplaatsen wordt de wet gerekend als de zwakke, arme, eerste beginselen deze wereld. In de Galatenbrief, en dan heb je het al ruimer, want in de Colossensebrief lazen we net ook over de eerste beginselen van deze wereld. Dat zijn de normen en waarden, wat mensen bedenken, wat men zou doen en laten, maar wat dikwijls niet gestoeld is op het woord van God. Dus het kan ook ruimer gelezen worden. Maar als je het smal leest, genade is tegenover wet. En dan zijn die spijzen in dit vers ook heel goed van toepassing op de wet. En spijzen, ook letterlijke spijzen onder de wet had je, hè? De spijswetten en zo.
Ik geloof dat in Eden en Hebreeën ook foutje vergelijking gemaakt worden, hè, met het volk Israël. En ook hier weer welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben.
Ja. Nee, dat is een heel goede opmerking hoor, dat is echt terecht. Dat het ook zeker gaat om de wet tegenover de genade. Maar het kan ook ruimer gezien worden. In de Hebreeënbrief wordt vooral over het volk Israël gesproken. En Hebreeën 12 bijvoorbeeld heb je het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg Sinai, maar we zijn gekomen tot de ontastelijke berg Sion, tot het hemelse Jeruzalem. En dan heb je dus het oude verbond tegenover het nieuwe verbond staan. En dat wordt ook met genade verbonden. Dat wij door de genade vast te houden, Hebreeën 12 vers 28, hier vlak voor. Daarom dat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Dus je kunt God op een waardige wijze dienen als je uit de genade van God leeft. En niet door de wet. Want we zijn niet onder de wet. En de context van de Hebreeënbrief laat dus vooral die tegenstelling zien tussen wet en genade. Maar ik zei het net in een breder perspectief, omdat ook de wijsheid van de wereld, in welke vorm dan ook, daar valt de wet niet slechts onder, maar dat ook de wijsheid van de wereld als die vrouw is aan te duiden, omdat die je ook in gevangenschap brengt. Ik bedoel, als je naar het boeddhisme gaat, kom je dan in de vrijheid te staan. Of bij het hindoeïsme, dan moet je in allerlei eigen werken steeds een trap hoger zien te komen. En uiteindelijk kun je misschien als God worden. Ja, wie zei dat ook alweer van oorspronkelijk, dat je als God zou worden? Ja, dan heb je de slang weer uit Genesis 3. Dus het is allemaal uit de pijp van de boze voortgekomen. Nog eentje in de 2e Petrusbrief, waar ook we zo'n waarschuwing vinden. 2 Petrus 3 vers 16, waar Petrus wijst op de brieven van de apostel Paulus. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, van de langmoedigheid des Heren. In welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Dat zijn dus mensen die dus de schriften verdraaien. Gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wat is onze vastigheid dan? Wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En ook hier vind je dus een soortgelijke opmerking. En wat dus de prediker vond, was een vrouw die nog bitterder was dan de dood. Waarom is dat dan zo? Wel, de dood wacht uiteindelijk ieder mens van nature. Dat is onafwendbaar, normaal gesproken. Maar deze vrouw brengt je tijdens je leven al in gevangenschap. En dus heb je tijdens je leven totaal geen vrijheid. En daarom is het nog bitterder dan de dood, want je leeft al in de dood terwijl je gevangen bent, terwijl je nog niet eens gestorven bent. Daarom is het nog een bitterder ding dan de dood. Het is dus een ernstige zaak, maar wij als gelovigen die goed voor Gods aangezicht zijn, wij zullen ons van die vrouw niets aantrekken, wij staan in de vrijheid en daar houden we vast. Ik ga nog even terug naar Prediker, want er stonden nog een paar dingen die hij gevonden heeft. Het is toch wel de moeite waard om daar even op te wijzen. In Prediker 7, vers 27 tot 29. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere om de sluitreden te vinden, de welke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Maar wat hij wel gevonden heeft, is heel bijzonder. 1 man uit 1000 heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Een vrouw die dus verlossing kan bieden. Anders dan die vrouw die al jou brengt in gevangenschap. Wijsheid, hè, was dat, de wijsheid van de wereld. Is er een wijsheid in de wereld te vinden die je werkelijk in de vrijheid kan stellen? Nee. Zo'n vrouw heb ik niet gevonden, zegt de prediker. Maar wat ik wel vond was 1 man, 1, telwoord 1, man uit 1000. En dat gebruiken we in het Nederlands zelf nog als een uitdrukking van, nou, dat is iemand die uniek is. Dat is er 1 uit 1000, 1 uit zoveel, en daar is er maar 1 van. Dan kun je wel raden wie dat is. Wie moet dat dan zijn die hij gevonden heeft?
Jezus.
Dat moet de Heer Jezus zijn, maar we willen dat graag ook in de schrift terugvinden. En die uitdrukking 1 uit 1000 komt ook voor in het boek Job. En daar wordt die uitgelegd. Gaan we even naartoe. Job 33. Job 33, en daar staat in vers 22, wat uiteindelijk het einde van het leven van de mens is. Zijn ziel nadert ten verderve en zijn leven tot de dingen die doden. Het gaat hier over de mens die van nature uiteindelijk zal sterven. En dan komt in vers 23 een vraag, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, 1 uit 1000... om de mens zijn rechte plicht te verkondigen. Zo zal hij, God, hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren. Prachtige omschrijving voor wedergeboorte, nieuw leven. Hij zal tot God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen nemen zal. Maar God heeft van nature geen welbehagen in ieder mens, alleen als je gelooft. Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. En als God dan toch een welbehagen neemt aan die persoon en zijn aangezicht met gejuich aanziet, dan zegt hij, want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven of geven. Dus de mens is van nature uiteindelijk bestemd om te sterven, helaas. Dat is nu eenmaal de boodschap. Maar is er dan onder de mensen nooit iemand geweest? En dan ook nog 1 specifiek. Een gezant, iemand die gezonden is. Iemand die iets uitlegde. Die een boodschap had om verkondigen. 1 uit 1000. Een uniek persoon dus. Is die er dan niet geweest? Om die mensen rechte plicht te verkondigen. Om de mens te vertellen waardoor hij rechtvaardig kan worden. Wat God rekent als recht. Ja, dat is in hoogste instantie toch de Heer Jezus. Hij is door God gezonden. De Vader die mij gezonden heeft. En toen de Heer Jezus voor Pilatus stond, toen werd hij verhoord. Je kunt het lezen in Johannes 18. Toen zei hij, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En hiertoe ben ik geboren, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. De Heer kwam om de waarheid te vertellen. En in de praktijk verkondigde hij de mensen in zijn dagen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. En als je dat doet, als je je bekeert tot God, ja, dan blijkt wat erachter staat. Dan zal God hem genadig zijn. En zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Nee, je wordt juist in het leven gesteld. Uit de dood overgegaan in het leven, zegt Johannes 5. En ik heb verzoening gevonden. Nou, die begrippen vind je alleen maar bij de Heer Jezus terug. In hem hebben wij de verlossing. En hij is degene die ons met God verzoend heeft. En God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij heeft hun zonden niet toegerekend, maar hij rekende ze de Heer Jezus wel toe. En de boodschap is, laat u met God verzoenen. En als je dat doet, en als je dus doet wat in vers 26 staat, hij zal tot God ernstiglijk bidden. Als je dus tot God bidt en erkent dat je een zondaar bent, net zoals die tollenaar die zei, o God, wees mijn zondaar genadig. En sloeg zich op de borst, want hij wist dat hij een zondaar was. Erkende dat ook. En vroeg om de genade van God en die kreeg hij ook, want hij ging gerechtvaardigd heen. En deze 1 uit 1000 die de prediker dus vond, die wel degelijk in de vrijheid stelt, is dus een aanduiding van de Heer Jezus Christus en niemand anders. En die is uniek. Daar is er maar 1 van. Het is de enige geboren Zoon van God, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Dus niet in het verderf komt, maar het eeuwige leven hebben. En wat hij verder nog vond, dat moet ik ook nog even lezen met u uit Prediker 7. Het laatste vers, vers 29. Daar staat, alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar ze hebben vele vonden gezocht. Wat dat betekent is niet zo moeilijk. Toen God de mens heeft gemaakt, het staat in Genesis 2, hè, God heeft Adam geformeerd uit het stof der aarde. En hij blies in hem de adem der levens, zo werd Adam een levende ziel. En dat was recht, God heeft hem goed gemaakt. Alleen daarna ging het mis. De mensheid die uit Adam voortgekomen is, daar staat van, ze hebben vele vonden gezocht. En dat woord vonden, dat kun je vertalen als bedenksels, uitvindingen in hun gedachten. Ze hebben talloze uitvindingen, en dan gaat het niet om de wetenschap zozeer, maar ze hebben dingen uitgedacht die ze zelf bedacht hebben. Bedenkselen, eigen gedachten. En die komen voort uit een boos hart. En dat hart is van nature niet gericht op God, maar is gericht op zichzelf of op deze wereld. En de Heer Jezus zei later in Matteüs 15 vers 19, ik citeer het, want uit het hart komen voort boze bedenkingen. En dan nog een heleboel andere nare dingen, maar dat is het eerste wat de Heer noemt. Matteüs 15 vers 19, uit het hart komen voort boze bedenkingen. En het paralleltekst zegt kwade gedachten. Dat heeft de mens later bedacht. En de mens is dus van God afgedwaald. En is dus op het weg gekomen van die vrouw die jou in gevangenschap brengt. Die je tijdens je leven al in de gevangenschap zet. En uiteindelijk sterf je en dan heb je niets aan je leven gehad. Maar wie goed is voor Gods aangezicht, de gelovige, die dus in de vrijheid gesteld wordt als hij zich wendt tot God, die krijgt deel aan zijn wijsheid. En die leeft vanuit de vrijheid en de genade van God elke dag. En daar mogen we de Heer dankbaar voor zijn. Voor die vrijheid. En we laten ons dus niet weer bevangen door welk juk de dienstbaarheid ook. Niet de wet, maar ook andere eerste beginselen niet. Wij staan in de vrijheid en we leven vanuit die vrijheid om God te dienen en elkander te dienen. Ga straks verder. Een ander vers uit Prediker is hoofdstuk 7, vers 8. Waar we ook een omschrijving vinden van de rechtvaardige, maar dan in een synoniem. Vers 8 staat: het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. En daar wordt dus de rechtvaardige omschreven als de langmoedige. Iemand die geduldig is, betekent dat. Het eerste deel van vers 8. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. Het begin dan, ja, het begin van alles en het einde, het is het resultaat, dan zie je dus wat het geworden is. En in die zin is dat gewoonlijk, is dat dan beter. En bij het plan van God is dat zeker het geval. En dan het tweede gedeelte waar het me feitelijk om ging nu, is de langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Het zijn twee woorden die we in het Nederlands ook nog terugvinden. De een is langmoedig, ander is hoogmoedig, dus moedig is gelijk. Dat komt ook in het Hebreeuws tot uitdrukking. Het woord langmoedige, dat is iemand die langmoedig van geest is. En de hoogmoedige, dat is iemand die is hoog van geest. Die heeft dus een hoge dunk van zichzelf. Die is, heeft het hoog in zijn bol, zeggen we dan wel eens. Dus iemand die dus zichzelf verheft. En de langmoedige is beter, omdat een langmoedige iemand is die in wezen door de Heer zelf in die positie geplaatst is. Het Nieuwe Testament zegt dat langmoedigheid is een vrucht van de geest. En als je een gelovige bent, kun je dus leren om langmoedig te zijn. God zelf is langmoedig. We hebben het zo straks nog in 2 Petrus 3 gelezen, waar Petrus verwijst naar alle brieven van Paulus, waarin hij over de langmoedigheid des Heren schrijft. Acht die langmoedigheid des Heren voor louter zaligheid, zegt hij, want God wil dat alle mensen tot bekering komen. Dat gebeurt dan helaas niet, maar het is wel Gods wil en daarom is hij nog steeds langmoedig en geduldig. Al bijna 2000 jaar. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag wordt erbij genoemd. En het eindpunt is dan de dag des Heren die komen zal. En dan komt er een oordeel over de mensheid in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van de Heer. Maar tot op dit moment is de Heer nog steeds genadig, geduldig. En men kan nog steeds aan de genade van God deel krijgen. En het wordt ook gezegd van de dagen van Noach. Toen was God ook langmoedig, 120 jaar maar liefst. De tijd waarin de ark gebouwd werd. Dus God zelf is langmoedig, vloeit voort uit zijn liefde. En als je dus een langmoedige bent, dan ben je iemand die in God gelooft. En die dus geduldig bent, omdat je dat als een vrucht van de geest mag beschouwen. In het Nieuwe Testament, het is soms wel handig om er even iets van te zeggen. In het Grieks betekent het woord dat je de toorn ver van je houdt, letterlijk. Maar het wordt vertaald met langmoedig. Makro, dat is ver, hè? Makro is veel, ver. En timia, dat is toorn. Je houdt de toorn ver van je. Dat doet God ook. Hij grijpt nog niet in de gang van zaken. En in die zin is God dus langmoedig en traag tot toorn. Maar in de toekomst zal de toorn van de Heer wel komen over de goddeloze mensheid. Waarom is hij beter? Nou, dat kan ik u allemaal wel vertellen, maar ik laat het liever uit de schrift even zien. En dan kom je in het boek Spreuken terecht. Lees maar eens een aantal versen met me mee over deze langmoedige ten opzichte van de hoogmoedige. De eerste, dat is Spreuken 11. Het is trouwens toch opvallend dat als je Prediker bestudeert, dat je ook dikwijls in de psalmen en in de woorden van Spreuken terechtkomt. Dat zijn natuurlijk ook allemaal dichterlijke boeken. En in Spreuken 11, daar staat geschreven in vers 2, als de hoogvaardigheid komt, en dat is een synoniem voor hoogmoed, zal de schande ook komen. Maar met de ootmoedigen is wijsheid. En nu wordt dus tegenover de hoogvaardigheid ootmoedigheid gesteld. En ootmoedig, dat is eigenlijk een synoniem voor nederig. Dan ben je dus niet hoogmoedig, maar nederig. En dat is wat wij zouden zijn. Zoals de Heer Jezus ook zachtmoedig was en nederig van hart. Hij onderwierp zich aan de wil van God. En dat zouden wij ook doen als gelovigen. Soms krijg ik wel eens de vraag van, is er dan nog verschil tussen nederigheid en ootmoedigheid? Want die worden allebei in de schrift gebruikt. In het Nieuwe Testament ook. En dat is er wel een klein beetje. Nederigheid, dat is de vertaling van een woord wat ook inderdaad betekent nederig zijn. En ootmoedigheid, een oud woord in de Statenvertaling, dat is bijna hetzelfde woord, maar er wordt nog iets aan toegevoegd. Als ik het in het Grieks zeg, is nederigheid is tapeinosis of tapeinosune. En als je het woord voor ootmoedigheid zegt, dan krijg je tapeinofrosune. Dan krijg je nog iets erachter. En dat woordje frosune, dat betekent dat het met je verstand te maken heeft. Er is dus een klein beetje verschil tussen. Nederigheid geeft aan dat je in een nederige positie bent, je onderdanig opstelt aan de Heer. En bij ootmoedigheid doe je dat ook, maar dan vooral gericht op je denken. Je bent nederig van geest. De Bijbel noemt dat zelfs de armen van geest. En die zijn zalig. En zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk van God. En wij hebben niet zo'n hoge dunk van onszelf als het goed is. Wij stellen toch helemaal niet zoveel voor. Er is maar één die veel voorstelt en dat is onze Heer en God, Heer Jezus Christus, onze hemelse Vader. En als wij ons aan Hem onderwerpen, ons voor Hem vernederen, dan verhoogt Hij ons juist. Dat is het Bijbelse beginsel. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert onder de krachtige hand van God, die zal te zijner tijd verhoogd worden. Het zijn woorden die je in het Nieuwe Testament leest, bij Petrus en bij Jacobus bijvoorbeeld. En daarom is degene die ootmoedig is de nederige, maar het is hier een tegenstelling van de hoogvaardige, de hoogmoedige, en is dus een synoniem met de langmoedige. Waarbij de langmoedige meer de nadruk legt op dat hij geduldig is, afwachtend is, het van de Heer blijft verwachten. Volgende schriftplaats, dat is in Spreuken 14. Spreuken 14 vers 29, daar staat hij geschreven in verband met wijsheid, verstand. De langmoedige is groot van verstand, die handelt dus wijs. Maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. Wij zouden die tweede persoon vandaag noemen iemand die heeft een kort lontje. Nou, als we dat van iemand zeggen, dan betekent dat dat hij heel gauw boos wordt en zelfs agressief kan worden. Die is niet geduldig. Er hoeft maar niks te gebeuren of hij reageert al agressief. Nou, dat is die tweede die hier staat. Die haastig is van gemoed, die kortstondig is van zijn geest, staat er letterlijk, die verheft de dwaasheid. En tegenover hem staat de langmoedige en die is groot van verstand. Dus de wijsheid van God maakt ons ook langmoedig. Volgende schriftplaats die er iets over zegt is Spreuken 15, vers 18. Een grimmig man zal gekijf verwekken, maar de langmoedige zal de twist stillen. Als je langmoedig bent, ben je niet uit op ruzie en op nijd en strijd en twist. Je zal proberen de gemoederen tot bedaren te brengen, om de twist die er eventueel is te stillen, om het op te lossen. In de liefde op te lossen. In der minne te schikken, zeggen we wel eens. Maar iemand die grimmig is, dat is een, ja, die is gauw boos, die zal gekijf verwekken. Die wekt alleen maar ruzie op. Ook weer een duidelijke tegenstelling. De volgende die staat in Spreuken 16, vers 18. En die herken je vast, want er is zelfs een spreekwoord van gemaakt. Het zal je trouwens gedacht zijn hoeveel spreekwoorden uit de Bijbel komen. Ik heb er wel een boek van, met allemaal spreekwoorden die eigenlijk hun oorsprong uit de Statenvertaling hebben. En dit is er ook een van. Spreuken 16 vers 18. Hoogvaardigheid is voor de verbreking. En hoogheid des geestes voor de val. Welk spreekwoord hebben we hiervan?
Hoogmoed komt voor de val.
Ja, precies. Het is nu samengevoegd in het spreekwoord. Hoogmoed komt voor de val. Als je hoogmoedig bent, geheid dat je een keer valt. Maar de Heer richt ons op, omdat we nederig zijn. En stelt op ons op het fundament, namelijk Christus. En daarop mogen we verder bouwen, hè, de rots. Dan nog één uit Spreuken 16, vers 32. De langmoedig is beter dan de sterke, en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Het zijn twee parallelle zinnetjes. En waaruit we dus leren dat de langmoedige iemand is die over zijn geest heerst. Dat noemen we vandaag zelfbeheersing. En ook dat is een vrucht van de geest. En iemand die sterk is en een stad inneemt, gaat vaak met geweld gepaard. De volgende die ik ook nog wil lezen is Spreuken 29, vers 23. Daar staat: de hoogmoed van de mensen, des mensen van de mens, zal hem vernederen. Maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. En dat kun je natuurlijk in het hoogste van toepassing brengen op de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geweest zelfs tot aan de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is het Bijbelse beginsel. Wie zich vernedert, die zal door God verhoogd worden. En de omgekeerde ook. En de langmoedige is dus iemand die zijn geest onder controle heeft. Die zelfbeheersing leert. Want dat is ook iets wat je moet leren. En het is een vrucht van de geest, zei ik al. Dus het is de werking van Gods geest in ons leven. Waardoor wij in alle rust en vrede en vanuit de liefde en in nederigheid tot de Heere willen leven. En de hoogmoedige is iemand die een hoge dunk van zichzelf heeft. En als je als christen hoogmoedig denkt te moeten zijn, de Bijbel zegt: zie toe dat gij niet vallen. Dus indien gij meent te staan, en we staan in het geloof, we staan in de Heer, we staan op het fundament Christus. Indien gij meent te staan en je denkt dat het je in eigen kracht moet, dat je het in eigen kracht wel volbrengen kunt, zie toe dat hij niet vallen. Want hoogmoed komt voor de val. Dus als je eenmaal in alle nederigheid je leven aan de Heer hebt overgegeven en een kind van God geworden bent, dan ben je behouden voor tijd en eeuwigheid. Maar dat is een houding van nederigheid die heel ons leven als een christen bij ons past. We zijn ons bewust van onze nederige positie ten opzichte van de Heer. Hij is hoog. En hij heeft ons zelfs in die hoge positie geplaatst bij hem, omdat we ons vernederd hebben voor hem. Daarom is de langmoedige, die geduldig is, die nederig is, beter dan de hoogvaardige, de hoogmoedige. De volgende die ik met je wil lezen, die staat in Prediker 3, vers 14. Daar zegt de prediker: ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, er is niet af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Ik vind het een heel geruststellend vers. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Dat heeft dus het zicht op de eeuwigheid. Al wat God doet, God heeft een plan gemaakt. In de begin heeft hij een plan gemaakt. En wat God ook door de tijd heen doet, uitvoert, er is niemand die daar iets kan van afdoen. Iemand die er ook iets aan kan toedoen. Niemand die er iets kan veranderen. God heeft zijn plan gemaakt en hij volvoert het ook. Zelfs de duivel die met alle kracht die hij heeft probeert om het plan van God te dwarsbomen, is niet in staat om dat te doen. Het is nog sterker, God gebruikt hem zelfs om zijn plannen ook nog meer te verwezenlijken in een bepaald opzicht. Maar als hier dus staat dat al wat God doet, dat dat in de eeuwigheid is, dan is dat eigenlijk hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament staat geschreven, dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Staat in Efeze 1 vanzelf. Een van de geestelijke zegeningen waarvan wij ook als gelovigen deel gekregen hebben. Efeze 1 vanzelf. Dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus ook de duivel kan hoog en laag springen, maar hij kan Gods plan niet dwarsbomen. Dat betekent dus dat God ons de mogelijkheid geeft om als gelovigen die van nature buiten dat plan staan, omdat we nog niet geloven, dat we nu als gelovigen juist in dat plan betrokken kunnen worden. Veel christenen willen God betrekken in hun plannetjes die zij maken. Misschien met de beste bedoelingen. Maar God heeft een plan gemaakt. En hij nodigt ons als mensen uit om deel te hebben aan zijn plan. Zijn voornemen der eeuwen heet het. Het plan der eeuwen. Wat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Dat plan volvoert de Heer dwars door de tijd heen. En het uiteindelijk loopt het erop uit dat er een compleet nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En daarin zal gerechtigheid wonen. En tot die tijd, sinds de Heer deze wereld herschapen heeft, verlopen er 7 fasen, 7 bedelingen, waarin de Heer telkens oproept aan mensen, kom tot geloof. Krijg deel aan dat uiteindelijke doel waar ik naartoe ben in mijn plan. Die nieuwe schepping. En wat ons betreft is het zelfs zo dat wij als gelovigen van de gemeente nog zelfs deel krijgen aan de hemel der hemelen, de derde hemel, waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En die maakt niet eens deel uit van deze schepping. Die is daarboven. Dat is nog een bevoorrechte positie als gemeente. Omdat we het lichaam van Christus zijn. Een uitzonderingspositie overigens. Maar uiteindelijk maakt de Heer het dus zijn plan volkomen waar. Dat lees je aan het eind van de Bijbel ook. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de oude hemel en de aarde waren verdwenen, waren weggegaan. En in die nieuwe schepping hebben alleen gelovigen een plaats. En wij zijn nu al in Christus een nieuw schepsel. En zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. We hebben een nieuw leven, een nieuwe mens ontvangen. En die maakt deel uit van Christus, van de hemel waar ons leven feitelijk verborgen is bij God. En ons leven is met Christus verborgen bij God, zegt de schrift. Onaantastbaar. Kan niemand aankomen. En als dit in de schrift staat, dan betekent het dus dat je volkomen kunt vertrouwen op het woord van God. In dat plan van God gaat nooit iets mis. Het was niet opeens zo dat God met de handen in het haar zat toen opeens Adam ging zondigen en at van de boom der kennis van goed en kwaad. Het paste allemaal in Gods plan. Het is ook niet zo dat God met de handen in het haar zat toen de Satan van origine als cherub opstandig werd en hoogmoedig werd en zich aan de Allerhoogste gelijk wilde maken. God wist dat en hij gebruikt dat in zijn plan ten goede, zoals hij alle dingen doet medewerken ten goede ook voor ons die God liefhebben. En dat betekent dus dat de schrift ons voorhoudt dat er in zijn raad geen verandering is. De Bijbel spreekt over de onveranderlijkheid van de raad van God. God zelf is onveranderlijk. De Vader der lichten, bij wie geen schaduw van omkering is, die God, die hebben wij leren kennen door de Heer Jezus Christus. In Psalm 33 vers 11 staat het zo, de raad des Heeren bestaat in der eeuwigheid. De gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. Voor altijd. Gods plan staat vast. En toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, was dat in overeenstemming met de raad van God. Dat maakte deel uit van het plan van God. Het lam dat geslacht was van voor de nederwerping of grondlegging der wereld, zo u wilt. Zoals het geschreven is. Stond al lang vast dat hij komen zou. En God verdroeg de zonden met het oog op de komst van eenmaal de Heer Jezus, die daar rechtvaardige vergelding zou geven aan het kruis. En dat maakt allemaal deel uit van het plan van God. Al de werken zijn vanaf de grondlegging de wereld bij God al bekend en in feite ook al volbracht. Ze moeten door de tijd heen alleen nog uitgevoerd worden. Staat bij God al lang vast. Nou, zo'n God hebben wij. Een God waarop je dus kunt bouwen. En daarom is zijn woord volkomen betrouwbaar. En is het een groot voorrecht om dat te weten, dat er ook ons leven dus feitelijk deel uitmaakt van dat plan van God. Op nog een bijzondere manier ook, omdat wij leden zijn van zijn lichaam, de gemeente. Dus de oproep is eigenlijk, stel je vertrouwen in dit leven op die God die dat plan gemaakt heeft. Wees niet eigenwijs, wees niet hoogmoedig. Want als je je vernedert voor hem, wil hij je zelfs deel uit laten maken van zijn plan. En mag je in dat plan betrokken zijn. In het werk Gods wat hij nu doet, mag je betrokken zijn. Met de zekerheid dat al onze arbeid die wij in het werk des Heren doen, nooit en te nimmer ijdel is. De Heer zal het in de toekomst bij de rechterstoel van Christus op zijn waarde schatten en ons daar loon voor geven. En je mag het dus als een groot voorrecht beschouwen dat de God die heilig en waarachtig is, die ons ver van zichzelf had kunnen doen verwijderen, omdat wij zondig en goddeloos zijn van nature, toch ons de mogelijkheid geeft om deel te krijgen aan zijn heilig plan. En dat we hem binnen de mogelijkheden die hij ons geeft en naar de kracht die hij ons verleent, kunnen en mogen dienen tot eer van hem, is een groot voorrecht. En dan weet je, eenmaal zul je hem zien zoals hij is. En hem gelijk wezen. Ja, broeders en zusters, nog één schriftplaats voor vanavond. Dat is in Prediker 4, vers 9 tot en met vers 12. Een algemene waarheid, maar die ook dikwijls nog wel een bijzondere toepassing krijgt. Met name tenminste dat laatste vers. Vers 9 zegt, twee zijn beter dan één. Want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Ja, dat kunnen we toch volgen, hè? Als je alleen al het werk moet doen, dan komt er vaak minder tot stand dan wanneer je het samen doet. En dus heb je, als je het samen doet, een betere opbrengst, een betere beloning van je arbeid. Vers 10. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op. Maar wee die ene die gevallen is, want als er geen tweede is om hem op te helpen, dan blijft hij liggen dus. Dus in die zin zijn twee beter dan één, want als de een valt, kan de ander hem oprichten. Kan die ander hem helpen. Vers 11. Indien twee tezamen liggen, zo hebben ze warmte. Maar hoe zou één warm worden? In de zin van alleen warm worden. Met z'n tweeën lig je tegen elkaar aan. En verwarm je elkaar. Daarom is twee beter dan één. En dan vers 12. En indien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. Dus als je een vijand ontmoet en je bent alleen en die andere sterker, ja, dan verlies je dat. Maar als je met z'n tweeën bent, kan die ander je helpen en dan ben je toch weer sterker dan die andere die je nu wil aanvallen. En dan staat er, en een drievoudig snoer wordt niet haastig of haast gebroken. En in de gewone letterlijke betekenis is het natuurlijk zo dat als je een alliantie hebt van drie personen of van drie groepen, drie partijen, dat die sterker zijn dan één en dan twee. Want je bent in de meerderheid. Nou weet ik niet of u wel eens een trouwerij heeft meegemaakt of een trouwkaartje hebt ontmoet in uw post. Ik wel namelijk. En daar stond dit laatste stukje op geschreven. Wel eens gezien?
Ja.
Ja? En dan denkt men in het bijzonder aan die toepassing. En die is wel mogelijk hoor. Maar dan in een bijzondere toepassing. En er staat, een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Het was mijn zus die trouwde en die had dit op haar trouwtekst staan. Ik begreep wel wat ze bedoelde. En ze is een christen, haar man ook. En samen, als man en vrouw, heb je een goede basis. Je bent met z'n tweeën. Maar omdat je allebei kind van God bent en de Heer de hoofd is van dat gezin, is dat feitelijk dat je met z'n drieën bent. En in die zin wordt het dan bedoeld. Een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Kan wel, het komt wel eens voor, hè, dat ook een huwelijk onder kinderen Gods uiteindelijk stuk loopt. Dat komt ook wel eens voor. Maar veel minder snel. En dan bedoelt men die derde persoon, misschien moet ik zeggen de eerste persoon, daar bedoelt men God zelf mee. En dat is ook een hele goede toepassing van dit vers, al is het een bijzondere toepassing. Want als je als man en vrouw het huwelijksbootje instapt en je bent allebei kind van God, zowel de man als de vrouw, dan heb je een goede basis. Een Bijbelse basis. Want Christus heeft je aan elkaar verbonden. Door het geloof ben je met hem allebei verbonden. En dus heb je, ook als er wellicht eens problemen kunnen ontstaan, veel meer mogelijkheden om elkander naar het voorbeeld van Christus lief te hebben, te vergeven. En dan is er dus een betere basis. Dat is wat de schrift ons voorhoudt. We hebben het zo straks nog gelezen in 2 Korinthe 6. En ga geen ongelijk juk aan met de ongelovigen. Want daar is geen werkelijke gemeenschap. Maar die twee samen, die elkaar liefhebben, in het huwelijk zijn getreden, hebben ook nog een derde bij zich, dat is God zelf. Die voor hun het hoofd is van hun gezin. En als de kinderen bijkomen, zeker ook. Ik heb wel eens bij mensen op zo'n tegeltje aan de wand gezien, God is de hoofd van dit huis of van dit gezin. Terwijl de man feitelijk die functie vervult. De man is het hoofd van de vrouw, maar als de kinderen komen is de man het hoofd van het gezin. Maar in feite is dat een afspiegeling van de Heer zelf. Die toepassing is heel mooi als je dat voor je huwelijksleven zo wilt beschouwen. Ik heb het wel eens vergeleken, ik moest eens een keer een huwelijksdienst spreken. En toen heb ik het wel eens vergeleken met een driehoek. En die driehoek, hè, je weet zo'n gelijkbenige driehoek, die heeft drie punten. Het ene punt onder en het andere punt onder, dat stelt dan de man en de vrouw voor. Die gaan trouwen als kinderen Gods. Die zijn aan elkaar verbonden met die basislijn. De man is met God verbonden, dat is de ene lijn naar boven. Met Christus verbonden. Die andere lijn naar boven, dat is de vrouw die ook een relatie met de Heer heeft. Dat is dus in die verhouding de derde. Of misschien zullen ze zeggen het is de eerste, want wij zijn twee en drie. Hij is hoger dan wij. Maar het is toch die drie samen. En het bijzondere is dat naarmate de relatie van de man en de vrouw met de Heer zelf intenser wordt, dat de relatie tussen de gelovige man en vrouw onderling ook intenser wordt. Als je groeit in het geloof, als man en vrouw, individueel, dan groei je als man en vrouw in het huwelijk, als kinderen Gods, ook meer naar elkaar toe. En dat zie je in die driehoek ook gebeuren. En die lijnen naar boven toe komen steeds dichter bij elkaar. En als je die lijn van de vrouw en de man ziet, en hoe meer je omhoog komt, die afstand wordt korter. En dat is eigenlijk een symbolische voorstelling van hoe het huwelijk bedoeld is tussen een gelovige man en een gelovige vrouw. Onder leiding van Christus.
Die afstand wordt korter, bedoel je mee dat de driehoek in principe kleiner wordt?
Ik had hem moeten tekenen, maar als ik het nou even uitbeeld, hè, dit is die driehoek. De onderste lijn, dat is de basis voor beide. De ene lijn omhoog gaat naar God toe, de andere ook. Dat is de lijn die de gelovige vrouw en man in relatie met de Heer hebben. Maar als je die twee lijnen nog even ziet, de relatie onderling, hier onderaan, is het breedst. Maar naarmate je hoger komt, wordt die afstand tussen die twee lijnen ook korter.
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Oh, bedoel je dat? Dan wordt dus de driehoek feitelijk kleiner. Dan is dus de intensiteit tussen die drie is groter. Dat vond ik een prachtige symbolische uitbeelding voor hoe God eigenlijk het huwelijk bedoeld heeft. Namelijk dat er tussen man en vrouw en de Heer zelf een eenheid ontstaat die alleen maar groter wordt. Dat het in de praktijk niet altijd zo is, dat weten we ook wel. Dat kan door allerlei omstandigheden gebeuren. Maar dit is feitelijk het ideaalbeeld wat erin geschetst wordt. Een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. En als je dat toepast op het huwelijk, dan betekent het ook dat een huwelijk, ondanks de verschillen die er misschien zijn tussen twee personen, man en vrouw, die getrouwd zijn, toch altijd zijn verbintenis weer vindt in degene die ze allebei lief hebben. En dat is de Heer Jezus Christus. En daar vinden ze elkaar altijd weer in. Ook als er wellicht problemen zijn geweest. Ze kunnen altijd weer teruggaan naar de basis, de Heer zelf. En daar kun je elkaar in aantreffen. En daar kun je vergevingsgezindheid vinden, want de Heer gaf het ons ook. En daar kun je liefde ook in zijn diepste zin tegenkomen. En langmoedigheid, ja, je moet in een huwelijk toch ook van elkaar leren. En elkander de ruimte geven. Maar het belangrijkste blijft dat je allebei, ook individueel, op de Heer gericht blijft. Want dat bevordert je onderlinge relatie enorm. En dat het een letterlijke toepassing ook zo is, een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En dan heb je een alliantie, een pact van drie, dat is sterker dan één of twee. Maar van deze toepassing die men gewoonlijk aan dit vers alleen geeft, vind ik ook wel minstens zo waardevol. Dus het gaat er uiteindelijk om dat we op de Heer gericht blijven. Ook in het huwelijksleven. Daar wou ik het vanavond bij laten.